onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 4, het eerste vers, Psalm 4, vers 1. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God die mijn rechtszaak recht. Red, gij hebt mij in angst mijn hulp beschoren en mij doen gaan in ruime sporen. Betoon gena hoor mijn gebed. Wat moogt gij mannen toch beginnen, zal steeds tot schande zijn mijn eer. Zult gij dan de ijdelheid beminnen en het eenmaal beroofd van zinnen, de leugen zoeken keer op keer. Psalm 4, vers 1. tekstlezing kunt u vinden in het boek der Psalmen, Psalm 4. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 4, vers 3.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor de opperzangmeester op negenoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de edelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op den Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover de schriftlezing.
lezen we het formulier om de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert onze ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn de wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze toch thans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo vele als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, met welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft heeft, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven. Ook dat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de ouders te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet betekent de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Het is daarop uw antwoord, broeder van Winkelen, moeder van Winkelen. Geliefde doopouders, we hebben zojuist dat doopsformulier gelezen. Het is niet iets van onze tijd of van onze kerk. Nee, het is een formulier dat al meer dan 4 eeuwen oud is. En wat zit er een rijk onderwijs in dit formulier. We kunnen dat niet helemaal nagaan. Jullie zullen het zeker, denk ik, al wel eens gedaan hebben of een boek erover gelezen hebben. Ik wil wat gedachten zeggen over dat doopwater, want straks dan zal jullie kindje daar gedoopt worden en dan zal dat water over dat over dat hoofdje gaan. En ten eerste, dat water, ja, dat laat zien hoe ellendig we zijn. Dat water, dat toont onze onreinheid van onze ziel aan. En als we dan zien hoe vuil onze ziel is, en dan zegt dat doopsformulier ook zo, dat het zo nodig is om een mishagen aan onszelf te hebben en dat we ons voor God zouden verootmoedigen. En dat we onze reinigmaking en onze zaligheid buiten onszelf zouden zoeken. Het tweede, dat water, ik zie ook Jolize bij jullie zitten. Jolize, dat water, dat gaat straks over het hoofdje van je zusje. En dat is een teken dat we nog gewassen kunnen worden. Dat we nog een nieuw hart kunnen krijgen. Dat dat oude hart van ons, dat dat zo vuil is. En het zegt ook dat water, dat de reiniging, doopouders, dat dat nou nooit van onszelf kan komen. Dat kan alleen bij God vandaan. En dat is dat eeuwige wonder dat de Vader nou een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Met wie? Met gevallen Adams kinderen. En dat dat bloed van de Zoon, dat dat reinigt van alle zonden. En ten derde, dat doopwater, ja, dat roept ook op tot een nieuwe gehoorzaamheid. Het verplicht en vermaant ons daartoe, ook als doopouders, dus het stuk van de dankbaarheid. Het is een sacramentgemeente, ook tot versterking van het geloof. En geliefde broeder, Leonie, ja, het is ook een opdracht. Je hebt je jawoord gegeven om jullie kinderen te onderwijzen. En dan staat er in de boeken van Mozes, waar de Joden ook altijd zo op wijzen, onderwijzen is eigenlijk ja toch een zwak woord. Wat staat er nu? Inscherpen. Dat heeft de Heere gezegd tegen dat volk van Israël. Gij zult het uw kinderen inscherpen. En dan natuurlijk niet met een stok, maar met de liefde. En als dat mag, ook met de liefde van Christus. En de Heere geven dat ook. Broeder, je hebt veel op je schouders, dat hele scribaat. Maak ook tijd voor je kinderen. Want voor je het weet zijn ze groot. En ook Leonie, zing maar bij dat wichtje. En zend je gebeden ook maar op. Die eerste indrukken van een kindje, dat heeft hij toch altijd van zijn moeder. Ik kreeg, Martijn, ik kreeg van je een appje in Nazareth en dat er een dochtertje was geboren. De Heere heeft jullie dat gegeven. Dat is een geschenk des Heeren. En dan met de namen Adriana Lianne. En dan kijk je zo eens naar die namen. En dan denk je, ja natuurlijk Adriana, dat is naar je moeder. Lianne. En toen dacht ik opeens aan je grootmoeder. Ze heette Janna. Wij noemden haar altijd de oude mevrouw van Winkelen. En ik vroeg het ook aan je. Heet je dochtertje naar je oma van Winkelen? Ze zat daar altijd op de tweede bank vooraan. En ze heeft mij eens verteld dat ik bij haar was. Ze had een leven ook vol zorgen gekend. Weduwe, gezin waar ze voor moest zorgen. In de crisistijd veel armoede. En ze was een kind des Heren. Maar ze heeft het me eens verteld dat ze zo in de donkerheid leefde. En zo in de duisternis. En dat ze niet wist waar ze het moest zoeken. En dat het nood werd in haar leven. En dat de Heere toen overkwam in haar ziel. Met de woorden van Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En toen zei ze dat ze zoveel opening mocht zien. Dat er nou van eeuwigheid, dat daar nou dat verbond van de Vader gegeven is. En dat er nog een mogelijkheid is tot zalig worden. Daar liggen ook gebeden van het voorgeslacht voor jullie familie. En we weten het allemaal, genade is geen erfgoed. En ook deze Lianne, ze moet van nieuws aan wederom geboren worden, wat ook het oude doopsformulier zegt. Maar wat zou het nou groot zijn, als dat dochtertje van jullie, wat een nazaat is, dat daar nou de genade in verheerlijkt zou mogen worden. Laat dat jullie gebed zijn. En gemeente, laat dat ook ons gebed zijn voor de kinderen. Ook de gemeente heeft een taak. Om de kinderen van de gemeente en de jongelui van de gemeente op te dragen. Grootouders, het is ook een voorrecht dat u erbij mag zijn. En dat uw kinderen ook in de waarheid wandelen. Wat is dat een groot voorrecht. Ook in deze tijd. Dat geven de Heere. Als Lianne binnengebracht wordt, zullen we zingen Psalm 81 vers 12. En na de doopsbediening zullen we zingen Psalm 134 vers 3. Adriana, Lee, Janne, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Dankzegging eindigen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind, Adriana Lianne, met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij, dit kind Adriana Lianne en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 111, de versen 2, 3 en 5. Psalm 111. Vers 2, des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot. Doorzoek die ijverig en bestendig, zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. 2, 3 en 5, en de Heeren zegenen u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor deze middag, dat is uit Psalm 4, vers 7. Psalm 4, vers 7. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En gemeente, we willen stilstaan bij vrede in het licht van Gods aangezicht. En drie gedachten. Davids roepen om die vrede, Davids verlangen naar die vrede en Davids vertrouwen in die vrede. Dus vrede in het licht van Gods aangezicht. Davids roepen om die vrede, Davids verlangen naar die vrede en Davids vertrouwen in die vrede. Gemeente, het is de laatste dagen weer veel gezongen, de engelenzang. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En ja, dan zingen we dat met volle borst mee. Maar kennen we ook die vrede in ons hart en in ons leven? Want het is een vrede. Die vrede, dat is de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Deze vrede die kunnen we alleen kennen en genieten door de kennis van de vredevorst zelf, Christus. Hij is het licht der wereld. En ondanks alle duisternis om ons heen, mogen we ook vanmiddag wijzen op dat licht. Er is vrede in het licht van Gods aangezicht. En David wist dat. En hij mag daar ook van gaan getuigen in deze psalm 4. We gaan naar onze eerste gedachte. Davids roepen om die vrede. David dichtte deze psalm voor de tempeldienst. Dat staat er ook. Een psalm voor de opperzangmeester. Het gezongen in de tempelkoren van de priesters. En in vers 2 begint David direct met zijn nood. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. Gemeente, David zit in grote nood. En hij roept het uit tot God. En wat betekent dat nou? Dat roepen tot God. Nou, dat roepen, dat is geen zachtjes bidden. Nee, het is een roepen uit de nood. Uit de beproeving. Als je in oorlog bent. Ook in je ziel, als het alles aangevochten wordt. Het is roepen om genade, om hulp. Het is ernstig en vurig bidden. En gemeente, kennen we dan dat in ons eigen leven? Hoe is ons bidvertrek? Jongelui, hebben jullie een bidvertrek? Het hoeven anderen niet eens te weten. Maar heb je nou een plekje waar je je knieën kan buigen, waar je roept naar God, Heere, bekeer me. Vaders en moeders, roept u tot de Heere, voor uzelf en voor uw kinderen, worstelt u met ze voor de troon der genade. En volk des Heeren, hoe is dat met u? Mag u ervan getuigen dat er nou een God in de hemel is, die in grondeloze ontferming naar u omgezien heeft, dat u daarvan mag getuigen. En dat het waarheid werd, ook in uw leven, roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Want wat is nu de dag der benauwdheid bij David? Waarom roept David met heel zijn hart? Waarom begint hij deze psalm op deze manier? David was toch een man naar Gods hart. David was toch iemand die veel hoogten had in zijn geloofsleven. Die veel mocht zingen over de vreugde des Heren. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn sterkte. David Ja, hij mocht vele hoogten hebben in zijn geloofsleven, waarin hij mocht proeven en smaken dat de Heere nou goed is voor een zondaar. Maar gemeente, wat heeft David ook veel moeten ondervinden, dat de mens een strijd heeft op aarde. In Psalm 25 roept hij dat. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. En als we het leven van David nagaan, dan heeft David veel zorgen in zijn leven gehad, ouders. Hij was al op jonge leeftijd, werd hij achterna gejaagd door Saul. Hij had geen moment rust, iedere keer moest hij weer vluchten voor zijn leven. En hij verbleef in woestijnen en moest overnachten in spelonken. En hij was de gezalfde des Heren. Hoe kan dat nou? Hij werd opgejaagd als een dier door Saul. David had in zijn leven veel zorgen over het land. De kinderen Israëls vreesden de Heren niet. En ze waren halfslachtig in de dienst des Heren. En dan waren er ook altijd de politieke spanningen met de buurlanden, oorlogen, de Filistijnen. Dat is eigenlijk niets nieuws onder de zon. En dan had David ook nog veel zorgen in zijn gezin. Kinderen die niet wandelden in de weg des Heren. Wat heeft hem dat veel verdriet gegeven? Amnon, Adonia, Absalom. Of zelfs je eigen zoon Absalom. Dat hij staatsgreep pleegt. Dat hij tegen je rebelleert. En dat je moet vluchten. Wat een pijn heeft dat gegeven voor David als vader. De verklarers denken dat Psalm 4 gedicht is in die tijd. Dus dat David op de vlucht moest voor Absalom. Als we Psalm 3 en 4 vergelijken, dan vertonen die nauwe verwantschap. Ze vormen eigenlijk een eenheid. Psalm 3 is een morgenlied en Psalm 4 is een avondlied. En David besluit deze psalm met de bede dat hij in vrede mag neerliggen, mag slapen. Dat hij in alle stilte mag rusten, ondanks de aanslagen van zijn tegenstanders. Ondanks dat Absalom op hem op zoek is. En gemeente, wat doet David nu in zijn ellende? Tot wie bidt David eigenlijk? In vers 2. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. O David, hij is bezig om zijn recht te zoeken. Heeft David dan recht? Ja, er wordt hem groot onrecht aangedaan. Maar gemeente, hij zoekt het nou niet bij mensen. Wat een les, want wij mensen, wij kunnen altijd gaan zoeken bij die dominee of bij dat kind van God. Maar David, hij gaat meteen naar het juiste adres. O God, mijner gerechtigheid. Heeft David dan recht? Nee, want wat is er een ongerechtigheid in zijn leven? Zwarte bladzijden in dat levensboek van David. Niet één bladzij, maar meerdere. En als hij daarop ziet, als hij terugbladert in zijn leven, oh, dan heeft hij nergens recht op. Dan ziet hij dat het alleen maar schuld is. En nog eens schuld, alles tekort in zijn leven. Oh, dan hoeft hij niets van de Heere te verwachten als hij naar zichzelf ziet. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? En toch heeft hij rechten, niet verdiend, maar gekregen. In zijn psalmen, gemeente, leest toch iedere dag een psalm, begin de dag daar maar mee. Dan mag David nou zo vaak getuigen van die grote Davidzoon die komen zou. Wat heeft David veel van de Messias mogen zien, veel van Christus die komen zou om recht en gerechtigheid te doen. Ook voor David, dat mocht David ook weten. Dat hij gerechtigheid voor hem zou verwerven. Die toegerekende gerechtigheid die de Heere hem uit genade zou schenken. Ook bij David, Ja, dan ligt het vast in hem die van eeuwigheid getuigd heeft. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En dan mag David, dan mag hij in zijn leven ervaren dat er een God in de hemel is die leeft. En die uit genade zo laag heeft neer willen zien op een zondaar. En gemeente, hier zien we het geheim van het ware gebed van een kind van God. Want David, hij bidt: als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. O David, hij mag uit genade weten dat de Heere zijn God is. En daarom smeekt hij om verlossing uit de benauwdheid. In de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Zijt mij genadig. O gemeente, zou dit gebed nou niet op onze lippen ook moeten zijn, deze laatste zondag van het jaar? O Heere, wees mij genadig, wees ons toch genadig. David, hij is zo vaak in de nood geweest en er is benauwdheid aan alle zijden, maar de Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. O zou die God, die hem nu in 6 benauwdheden heeft gered, zou de Heer hem de 7e keer ook niet redden. David, hij bidt: de God van zijn gerechtigheid. O, hij zal horen, hij zal uithelpen. En dan gaat David, hij gaat de mannen toespreken in vers 3 tot en met 6... Daar gaat David, hij spreekt dan tot de mannen. Nou gemeente, wat zijn dat dan voor mannen? Nou, in het Oude Testament wordt hier een woord bedoeld. Dat zijn, ja, niet zomaar mannen. Nee, dat zijn grote, aanzienlijke mannen. We zouden kunnen zeggen, dat is de hofadel. Die hebben een gewichtig ambt. Dat zijn van die mannen die uitsteken boven iedereen. En die mannen zijn de vroegere vrienden van David. Zijn adviseurs. En hoe is er wat gebeurd? Nou zijn zijn adviseurs, nou zijn die mannen, die vroegere vrienden, die zijn al opeens zijn tegenstanders geworden. Die zijn overgelopen naar het vijandige kamp, die zijn overgelopen naar Absalom, zoals Achitofel. Gemeente, een mens kan soms meer last hebben van een vriend dan van zijn vijand. Als een vriend een vijand wordt, oh, dat is ondraaglijk. Dat doet heel veel pijn. En als de Heere het niet verhoedt, dan ga je daar onderdoor. En David gaat die mannen toespreken. Mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Met eer wordt het koningschap bedoeld. David zegt als het ware, ja, maar ik ben de gezalfde des Heeren. Ik ben een gunstgenoot des Heeren. En mannen, wat jullie doen, jullie zoeken de leugen. En wat jullie doen, dat zal mislukken. En daar staat een prachtige kanttekening bij. U moet dat thuis nog maar eens lezen. David waarschuwt ze en houdt hen het goede voor. Want David zegt, nou heb ik zoveel onverdiende weldaden van de Heere ontvangen. Ja, ik mag ze genieten. En ik mag ze ook in mijn hart gevoelen. En mannen, nou ben ik jullie van harte genegen om ze ook aan jullie te bewijzen. Zelfs aan degene die mij haten. O gemeente, wat vertoont David hier het beeld van die grote Davidzoon, die in Matthäus 5 zegt, bid voor degene die u geweld aandoen. O, wat kan laster vreselijk zijn. En gemeente, ook wat een les voor ons in deze dagen. We kunnen wel met heel veel toewijding en we kunnen wel met heel veel emoties het ere zijn God zingen en het vrede op aarde. Maar hoe leven we met onze naasten? Hoe leven we in de gemeente met elkaar? Hoe kunnen we ooit met onze naasten leven in vijandschap? Dat is onmogelijk. Dan is er geen zegen te verwachten als we elkaar verbijten en vereten. Als er geen liefde is, dan is er ook geen zegen. Liefde O, dat is de eerste vrucht van de geest uit Galaten 5. En David, hij spoort die mannen die tegen hem rebelleren nog een keer aan in vers 6. Hij zegt, offert. Dat betekent, kom voor het aangezicht van God nu met een oprecht geloof en bekering des harten. Niet met allerlei huichelarij zoals jullie doen, maar kom nou eerlijk voor het aangezicht van God. Met lege handen. Dat je ontledigd wordt van al je eigen ik en van al je eigen gerechtigheid. En zo roept David vanuit zijn nood om vrede. We gaan naar het tweede punt. Davids verlangen naar die vrede. David mocht van de Heere geloof ontvangen. Dat hij verlost zou worden uit al zijn ellende en verdriet. Als u de psalmen leest, dan moet u daar maar eens aan denken. Dan is David in de grote nood. En dan bidt hij op het laatst in het vertrouwen dat hij verlost zal worden. Dat de Heere hem uit zal helpen. David mag in het vertrouwen leven. De krijg is des Heeren. Gemeente, wat is dat heerlijk als je zo mag leven. De Heere zal het voor mij voleinden. Of ook des Heeren is het vaak niet veel meer bij ons zo dat we moeten smeken. Heere, voed het oud vertrouwen weder. Dat we zo weinig in dat vertrouwen leven. En ik weet het, van onszelf kunnen we dat niet. Maar het is de leiding van de geest. Maar is het niet veel meer dat we bidden, voedt het oud vertrouwen weder. O David, hij kreeg moed en hoop. Maar de Satan, jongelui, die zit nou nooit stil. De Satan, die probeert altijd maar weer te verleiden. Want daar zijn die mannen bij David, dat zijn zijn vertrouwelingen. En ze zijn Jeruzalem ontvlucht en ze zitten daar in die woestijn. En daar is een groep getrouwe mannen die hem wel steunen. Maar wat zag er voor David slecht uit? En die getrouwe mannen, ja, die waren nou moe. En ze vreesden voor dat leger van Absalom, want dat was veel sterker. En Absalom was een dynamische man. En David ook voor het volk, dat was een oude man. En hoe kunnen ze nou ooit die rebellen verslaan? En dan hebben die getrouwe mannen van David, die hebben veel vragen. Angst en vrees is in hun hart. En ze zeggen, koning, we halen het niet. We gaan ten onder. En er heerst de twijfelmoedigheid onder de mannen van David. Ze hebben allerlei vragen in het hart. En gemeente, wat doet David dan? Hij zoekt het aangezicht van de Heere. In alle eenvoudigheid legt David alles in de hand van de Heere. Hij legt alles aan de voeten van de Heere neer. En doopouders, doe dat ook. Wij kunnen onze kinderen zelf niet bekeren. Maar dan mag je altijd en dan mag je alles, al je zorgen, ook als je kinderen ouder worden, je mag ze bij de Heere neerleggen. Heere, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Maar Heere, u weet het toch, dat we op de vlucht zijn voor Absalom. Heren, u hoort het toch wat mijn generaals zeggen. Wie zal ons het goede doen zien? Heren, ze zijn zo twijfelmoedig. Gemeente, twijfelmoedigheid, wat kan dat parten spelen in ons leven? Wat is er veel twijfelmoedigheid in de wereld? Niemand weet dingen zeker en dan wordt er weer een crisis voorspeld, een financiële crisis en je moet nog geen huis kopen en allerlei speculaties en niemand weet het zeker. En er worden naar allerlei richtingen gekeken, ook in de politiek. Allemaal twijfelmoedigheid in deze wereld. En dan kan er twijfelmoedigheid zijn bij de wereldse mensen, maar dan kan er ook twijfelmoedigheid heersen bij Gods kinderen. Als God zijn aangezicht verbergt, oh, dan wordt het bang. En dan kan het gebeuren dat Gods kinderen, dat ze mee gaan zingen. Met die velen in de wereld. Ach, wie zal ons het goede doen zien? Twijfelmoedigheid. O gemeente, als u nog onbekeerd bent, ja, dan is het hoge nood voor u. Jongelui, ken je ook die twijfelmoedige vraag? Wie zal ons dan het goede doen zien? Worstel je daar wel eens mee? Je mag nog leven in het heden der genade. Zoek dan de Heere en leef. Hij laat zich nog vinden. En David hoort ook die twijfelmoedige vraag om zich heen. Zijn mannen, ze zijn moe. Wie zal nou ons het goede doen zien? O David, hij weet allereerst dat de Heere dit kwaad over hem gebracht heeft van Absalom vanwege zijn zonde. Want heeft de profeet Nathan niet gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En dat beleeft David nu. En gemeente, wat is de zonde en wat is het resultaat van de zonde? Toch altijd bitter. O David, hij erkent dat de Heere recht is. Hij bukt onder God, hij bukt in het stof en hij zoekt het aangezicht van de Heere. En hij brengt die twijfelmoedige vraag van zijn mannen, hij brengt het voor God. O gemeente, wat is dat een verschil met een wereldsmens? Wat is nou het verschil, jongelui, met een wereldsmens en een kind van God? O, de moderne mens, ja, die beziet alles vanuit het horizontale. De moderne mens, ja, die kijkt alleen maar naar de omstandigheden en naar de dreigende gevaren. En als er dan opeens wat komt, een crisis, dan raakt men in paniek. En in het einde staat men daar alleen. Helemaal alleen. Terwijl een kind van God, ja, die mag omhoog kijken. Dat is dat grote verschil. Een kind van God, oh, die mag een toevlucht kennen. En die mag het uit ondervinding, mag die weten dat hij niet alleen staat. Dat er al een almachtige God in de hemel is, die, ja, die de wereld in zijn handen draagt. Die in zijn vaderlijke voorzienigheid alles bestuurt. Maar de mens die God niet vreest, die heeft altijd die twijfelmoedige vraag op zijn lippen. Wie zal ons het goede doen zien? En men zoekt het hier en men zoekt het daar en hier wat. En soms ook nog wat van de godsdienst erbij. Dat baat het niet, dat schaadt het niet. En dat is de moderne mens. En dan gaat men ook nog redeneren en filosoferen. Maar David, gemeente, die heeft een ander adres. Hij kent een toevlucht. En een verlangen naar die vrede van God. En David, o, hij wacht en verwacht. Er is een almachtige God die alles bestuurt. Alles naar zijn welbehagen. En die almachtige God, o, die is recht. In al zijn weg en werk. God regeert. En laat die velen dan maar zeggen, ja, wie zal ons het goede doen zien? O, David, die twijfelmoedige vraag, hij komt er dan gelijk mee achteraan. O Heere, verhef gij dan over ons het licht uws aanschijns. Dat is dat verlangen van David. Heere, verhef gij over ons. Verheffen. Ja, dat betekent openbaren. Dat betekent laten zien van Gods wegen dat er nu redding mogelijk is. Wat is dat een wonder? Als nou een gesloten zondaarshart verbrijzeld wordt. Dat de Heere zo'n ontwaakte zondaar, dat hij die gaat onderwijzen. Dat er nog redding mogelijk is. Dat de Heere zich nader gaat openbaren. En dat betekent verheffen. Dat is een bede om opwas in de genade. Dat is nou een bede om opwas in de kennis van de drie enige God. dat is die bede om die geestelijke kennis, om die vermeerdering van het geloof, om de vermeerdering van de genade. En David, hij zendt het gebed naar de hemel op. Hij roept naar God. Oh, die verlossing, die komt van boven. Gemeente, nooit van beneden, nooit van onze kant. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns. Licht, ja, dat wijst op leven. Licht, dat wijst op de gemeenschap met de Heere. Licht geeft blijdschap in het hart. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. En als dat vriendelijke aangezicht van de Heere, dat nu in genade naar zondaren is toegekeerd. O, dat is dat grote wonder wat David in zijn leven niet uit heeft kunnen wonderen en waar hij een eeuwigheid voor nodig heeft. En dat is nou Davids grote verlangen. O, dat de Heere hem nou aanziet en ook zijn getrouwe mannen. Dat de Heere hem nou aanziet met dat licht van zijn aangezicht. Verheffen staat tegenover verbergen. En verbergen, jongelui, dat is het teken van Gods ongunst. Dat is het teken van Gods toorn. En dat heeft David ook ervaren. Daar heeft David klaagzangen over gezongen. Dat heeft David ervaren in zijn zonde met Batseba. En Gods kinderen, ja, die weten daar ook van. Als de Heere zijn aangezicht verbergt. En dat wordt geestelijk duister in je leven. Dat je eigen gekozen wegen gaat. Dat die boezemzonden zo sterk kunnen opkomen in je hart. En wat wordt het leven dan zwaar? Wat komt er dan ook een bitterheid in je hart? En die bitterheid, oh, dat is zo zwaar. David kent dat ook in zijn leven. Maar dan mag David pleiten op die grote Davidszoon. Want dat licht, gemeente, dat is nou niets anders dan Christus. Hij is zelf het licht van Gods aangezicht. En buiten Christus om kan God ons niet aanzien. Buiten Christus is God een toornig God en een verterend vuur. En hoe kan dat nu, dat God een zondaar in Christus genadig aanziet? Hoe kan dat nou? Omdat hij de zoon van zijn liefde zich van zijn aangezicht heeft laten verstoten. O gemeente de Borg, o, hij heeft het op het kruis moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus. Hij heeft de duisternis van de zonde doorstaan. Hij moest de dood in voor een schuldig volk. En op grond van zijn offer kan en wil de Heere vriendelijk neerzien op zondaren, op ellendigen. O, die het waard waren dat ze van eeuwig verstoten zouden worden in de duisternis. En Paulus, die roept het ons toe. Ontwaak dan, gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Christus, hij is het licht van Gods aangezicht. En nou bedelt David om dat licht van Christus in al zijn moeite en al zijn verdriet. Geliefde doopouders, ik hoop dat je dat ook mag zijn. En ik weet het ook van die bedelaars. Dat je nou bedelt om dat licht van Christus. Ook op je levenspad. Ook in je huwelijksleven. Ook in de opvoeding van je kinderen. Dat je bedelt om zijn licht. Want als de Heere zijn aangezicht verbergt. Dat is ondraaglijk. Dan gaan we door diepe dalen heen. O, de Heere schenk het. Dat je dat licht ook in je ambtelijke werk mag verspreiden. Dat lieflijke licht van Christus aangezicht. Ja, dat mee op mag trekken in jullie leven. Want als ik dat licht van Christus aangezicht heb. O, dan kan ik verder in het leven. Dan krijg ik moed. En dan krijg ik kracht. En dan kan ik ook het juk dragen als de Heere dat op mijn schouders legt. Gemeente, dat licht van Gods vriendelijke aangezicht. Oh, dat is zo'n bijzonder iets. Gods kinderen, ja, die kunnen daar soms alleen maar van stamelen. En als je het mag genieten, dan is het vaak weer zo toegesloten. Maar toch weer dat verlangen. En David heeft dat hier ook. Hij heeft dat uitgeroepen tot God. O Heere, wilt u ons dan helpen? Wie zal ons het goede doen zien? O, dat is die twijfelmoedigheid. Dat is die zonde die ons naar beneden drukt. Maar verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gemeente, we gaan ervan zingen van dat vriendelijke licht van Gods aangezicht in Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 97. De derde gedachte, Davids vertrouwen in die vrede. Gemeente, als David hier spreekt over het licht van het aangezicht van de Heere, dan zal David bijzonder gedacht hebben aan de Aaronitische zegen. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel, aan het eind van de dienst, dan legt de dominee de zegen op aan de gemeente. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, zij u genadig, en de Heere verheffen zijn aangezicht over u. Nou, dat deed de hoge priester, ook over het volk Israël. En David, hij heeft dat al zoveel keren in zijn leven gezien. En nou spreekt David de Heere aan op deze woorden. Heere, u bent toch de verbondsgod? U hebt zich toch verbonden aan het volk? Heere, we zitten in de nood, maar u bent toch zo getrouw als sterk. U zult toch nooit laten varen de werken uw handen. Gemeente, als wij nu zo eens dit jaar afzoden mogen sluiten in dat vertrouwen van David. Oh, dan mag er ook vrede in uw hart zijn, want wat er dan ook mag komen, dan is de Heere goed. Volk des Heeren, we wantrouwen de Heere zoveel. We bedroeven de Heere zoveel met ons twijfelmoedig vragen. Maar als de Heere nu zijn vriendelijk aangezicht over ons doet lichten. O, dan hebben we toch alles. Als je nu met David aan de voeten van de Heere mag komen. O, dan wordt David, dat is ook een les voor ons, dan wordt hij ook nog gunnend tegenover zijn medemens. Want we moeten onze tekst goed lezen. Hij bidt niet, verhef over mij het licht uws aanschijns. Nee, David bidt, verhef gij over ons. O gemeente, genade maakt gunnend. En dan heeft zelfs David gunning, ook voor die mensen die zo twijfelmoedig vragen. Dan heeft David zelfs gunning, ook voor die vijanden. En gemeente, als je zo mag verkeren als David aan de voeten van de Heere, dan valt er een last van je af. Daar weet Gods volk toch ook van. Als je nood met je nood worstelt voor het aangezicht van God. En als de Heere dan komt met een lichtstraal van zijn liefde en zijn genade. En dat hij je banden van je afneemt. En dat je zijn nabijheid mag ervaren in je hart. En iets van die vrede die alle verstand te boven gaat. Dat je iets van die hemelse vreugde mag proeven en smaken. Oh, dan krijg je toch weer moed om verder te gaan. Dan krijg je weer kracht, ook voor dit leven. En is dan alles opgelost? Nee. David, oh, hij staat nog midden in de strijd. Hij zit nog midden in die woestijn. Maar gemeente, wat is dan het geheim? Dan kun je verder in het leven. Ook met al je onopgeloste vragen. Oh, dan krijg je moed en dan krijg je kracht. En in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. David, hij staat nog midden in de strijd. Maar hij kan verder. En dan kan het gebeuren, ook in tijden van gemis en rouw. Maar dat toch de Heere van je af weet. Oh, dan is dat gemiste nog wel. Maar je krijgt moed om de dag weer te beginnen als je opstaat. De Heere was aan mijn zij, hij ondersteunde mij. Wie zal ons het goede doen zien? Jongelui, wat is nou het goede? Ja, zou je zeggen, ja, nou ja, dat je goed bij kas zit, een goede baan hebt, een mooi huis. Ouders, wat is nou het goede? Er zijn ouders die zeggen, ja, ik doe alles voor mijn kinderen. Mijn kinderen zijn mijn alles. Als mijn kinderen het nou maar goed hebben. Gemeente, ik heb in Nazareth, heb ik bijbelstudies gehouden over Samuel. Zijn er nog Hanna's die biddend hun kinderen af willen staan voor de dienst des Heren? Vroeger dan waren er ouders en die hadden dat gebed al, ook als hun vrouw in verwachting was. Ze hadden dat samen, dat ze zeiden, Heren, zou het nou een knechtje des Heren mogen zijn? Of zou dat nieuwe leven, zou dat nou tot eer van u mogen zijn? Ouders die dan hun wens hadden dat hun kinderen zouden mogen dienstbaar zijn in Gods koninkrijk. Of ouders, wat draait het bij u om? Dat uw kinderen een academisch geschoold zijn, carrière. Is dat het goede? Is het goede altijd voorspoed? Ja, zegt de moderne mens in de wereld. Maar wat is nou het goede bij David? O, dan doelt David op die verborgen omgang met God. Dan doelt David op die gunst des Heren, op zijn nabijheid. En dan mag David in heilige verwondering na dit alles, dan mag hij uitroepen in vers 8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Wat bedoelt David? Nou, de vreugde die de Heere hem gegeven heeft, u die in zulke moeilijke omstandigheden zit, in de woestijn. Oh, dat is groter dan al die vreugde die die mensen hebben daar in Jeruzalem. Want denk maar dat ze feest gevierd hebben met Absalom. Die zich uitgeroepen heeft. Zichzelf als koning. Daar vierden ze feest. Maar David die mag zeggen. Ja, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. En dat is nou meer dan die feestvierende menigte in Jeruzalem. Jongelui, dat is toch een wonder. Want dat is nou die vrede waar David hier over spreekt. Wat is nu die vrede van Gods kind? Ja, vraag het maar aan Gods volk. Je grootmoeder, de oude mevrouw van Winkelen, die wist het. Heel veel armoede had ze meegemaakt. Maar het is maar beter arm te zijn met de Heere, dan dat je alles hebt wat je hartje begeert en je baat en luxe zonder God. O, dat is nameloos arm. En gemeente, om nu vergenoegd te zijn wat de Heere geeft, bid daarom ook doopouders. Bid maar om vergenoegd te zijn met alles wat de Heere geeft en in alles wat de Heere doet en dat de Heere je leidt van stap tot stap. Dat geeft vreugde in het hart. En de wereld, oh, die kent dit niet. En nu is het zo opmerkelijk dat de Heere aan zijn kinderen vaak hemelse vreugde geeft als ze in de tegenspoed verkeren. En dat mag David nou hier ervaren in vers 9. Dan mag hij eindigen. Ik zal waar en zeker zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. O David, hij mag nou roemen in dat licht van Gods aangezicht. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Doopouders. Dat geeft vertrouwen ook voor jullie, voor de toekomst. In deze vreugde kan David rustig gaan slapen. En hij weet het. O, de Heere is mijn beschermer. De Heere is de wachter Israëls, die niet slaapt, nog sluimert. God regeert. En de Heere is mijn bewaarder, mijn schaduw aan uw rechterhand. Amen. Laten we maar zingen uit de avondzang. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. De avondzang, het eerste vers. Ontvangt u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.